gemeente, namens de kerkraad eerst de volgende mededelingen. De collecten zijn vandaag voor kerk, een kerkelijke kas, de emeritikas, en voor de slotzang en bij de uitgang voor het bouwfonds. Dan nog een mededeling namens de commissie van beheer. Dat is een waarschuwing voor fout parkeren. Afgelopen zondag zijn we als gemeente door de politie voor de laatste keer gewaarschuwd voor het fout parkeren rondom ons kerkgebouw tijdens de erediensten. Vanaf zondag 10 januari zal de politie dit niet meer tolereren en overgaan tot het uitschrijven van boetes. Het is onder andere verboden te parkeren langs de Gandhistraat. Parkeren in de wijk is alleen toegestaan in de daartoe bestemde vakken. De verkeersborden zijn hierover voldoende duidelijk. Door te parkeren op niet toegestane plaatsen bezorgen we onze wijkbewoners veel overlast, iets wat we als gemeente toch niet willen. Laten we als gemeente ook op dit gebied het goede voorbeeld geven. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Lieve gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen uit Psalm 106, daarvan het tweede en het 26e vers. Welzalig elk die het recht betracht, die te alle tijd zijn wetten acht. En vervolgens het 26e, gelooft zij Israëls grote God, zijn gunst schenken ons dit heilgenot. 2 en 26 van 106. We luisteren eerst naar de heilige wet van de Heere en daarna wordt u gelezen uit de brief aan de Filippenzen, vierde hoofdstuk, de versen 10 tot en met 23. Dus de wet des Heeren, Filippenzen 4, vers 10 tot en met 23, en we zingen na de schriftlezing uit Psalm 60, het zevende vers: geef gij ons hulp in tegenheen, bij u is raad, bij u alleen. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverend God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Filippenzen 4, vanaf vers 10. En ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere, dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken, waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Nochtans hebt gij wel gedaan dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En ook gij, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets meegedeeld heeft tot rekening van uitgaven en ontvangst dan gij alleen. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb dat van u gezonden was als een welriekende reuk, een aangename offerande, gode welbehagelijk. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God nu en Vader, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet alle heiligen in Christus Jezus. U groeten de broeders die met mij zijn. Al de heiligen groeten u en meest die van het huis van de keizer zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Gemeente, we willen ons gebed voorbeden en dankzegging doen voor gemeenteleden ook. Zuster B. Schuurman van de Weerthof, Kerkenwijk 77, is opgenomen in het ziekenhuis Gelderse Vallei. En de situatie is ernstig. Broeder Allard Blankenstein, dwarsweg 50 in Overberg, die een ongeluk had met zijn hand. En dankzegging voor het feit dat zuster Ineke Ebbers, Nieuweweg 27, weer thuis mocht komen uit Zon en Schild. Laten wij de Heere bidden en danken. Heere, bij u is raad, bij u alleen, zo zongen we. En daar zijn we ook voor hier. U hebt het gezegd, ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn en ik zal u leren. Onderwijs geven, en dat hebben we zo nodig. Wel, vanuit onszelf, heren, dan verstaan we de geestelijke dingen niet. Dan zijn ze zelfs dwaasheid voor ons. Dan kunnen we die ook niet onderscheiden, dan weten we ook niet waar het op aankomt. Maar wilt u het ons leren door uw geest en woord? Want daarom hebt u toch ook dat woord laten verkondigen. De hemel mocht opengaan. U hebt het laten verkondigen in Efrata's velden. Dat er een zaligmaker geboren is. U hebt het laten verkondigen door de herders, die vervuld waren van die genade, van die onuitsprekelijke gave die u geschonken hebt in de Zoon van uw liefde. U hebt het laten verkondigen door uw discipelen, apostelen, gezonden in deze wereld, en het mocht hier ook in Europa komen en ook hier in Veenendaal. En daarom alleen, Heere, omdat u het bent die in de duisternis van onze onkunde, van onze verlorenheid, nog dat licht hebt laten stralen van het evangelie en dat nog steeds doet. Daarom mogen wij hier ook zijn, maar geef toch dat we die woorden ook ter harte nemen. Dat we mee tot u gaan. Want u bent het alleen die het in kunt dragen in ons hart. Dan kan geen predikant, dan kan geen vader of moeder bij zijn of haar kinderen. U kunt het alleen. Maar u bent ook de gewillige. En we doen een beroep op uw trouw die groot is. Wie we ook zijn vanmorgen, heren, hier in de kerk. En misschien wel vervuld met allerlei gedachten. Misschien wel met een opstandig hart. Misschien met vrede in het hart. Door het kerstwonder. En dat u het ons nog geeft in dit nieuwe jaar, dat we op deze eerste zondag weer voor uw heilig aangezicht mogen samenkomen. En dat u niet zegt, ga weg van mij. Want u zou alle reden hebben, heren, om dat te zeggen. Maar u zegt, het komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Geef dat we die rust ondervinden. Die vrede mogen kennen, die alle verstand te boven gaat. Geef ons onderwijs, o Heilige Geest, op de leerschool van u. U hebt het gezegd in uw woord, dat u een volk hebt dat zeer gewillig is. Wil ons dat allen maken, de dag van uw Heerkracht. We mogen vanmorgen ook weer zijn op dat krachtenveld van de Heilige Geest. Laat ons oog op u gevestigd staan. Heren, wij bidden of u zo de rijen langs wilt gaan. Geef wat nodig is. U weet precies wat nodig is in ons leven. Wij danken u voor al uw zegeningen. We bidden u tegelijkertijd of u de zieken ook nabij wilt zijn. In het ziekenhuis en thuis. U weet van de omstandigheden wat nodig is ook in hun leven. Laat het toch die moeilijke wegen tot verbinding mogen leiden. Voor het eerst of opnieuw aan uw genadetroon. Dit leert mijn ziel. U achteraan te kleven, dan zijn het zegenrijke omstandigheden. We dragen in het bijzonder ook zuster Schuurman van de Weerthof aan u op. Die ernstig ziek is, heren. Laat ze mogen liggen onder een geopende hemel, daar in het ziekenhuis. En wees met alle die haar lief zijn, gedenk ze. Naar de grootheid van uw genade en kon het zijn, wilt u nog uitkomst geven. We bidden voor broeder Blankenstein. U weet ook wat hij nodig heeft in zijn leven, in deze weg. Wilt u bij hem zijn, heren? Wilt u alles verder ook wel maken? Dank u ook dat u het gegeven hebt dat onze zwager dominee Klomp nog weer voor mocht gaan in het nieuwe jaar, in de gemeente. Dat is uw trouw ook daarin groot. Dat hebt u het wel gemaakt, heren. Geef ook verder herstel. Wat moeten we er elke keer weer achterkomen? Dat we maar broze mensen zijn, ook uw knechten, heren. Dat we diep afhankelijk zijn van uw genade, ook als het gaat om het natuurlijke leven. Maar laat het ook weer een zegenrijke tijd mogen zijn. We danken u ook dat zuster Ineke Ebbers weer thuis mocht komen. Heren, sterk haar. In al haar omstandigheden doen we maar hopen op uw heil. U die de zon der gerechtigheid bent, onder uw stralen is genezing. Bij u is raad, ook in dit opzicht, bij u alleen. We dragen alle ouderen op aan de troon van uw genade. Heren, u weet wat ze nodig hebben bij de avond van het leven. Laat het licht van uw vriendelijk aangezicht rijkelijk mogen stralen op hun levensweg. Want ze weten waar de weg heen gaat, de reis heen gaat, heren. Dat het geen onbekende toekomst is. U weet hoe we heen en weer geslingerd kunnen worden en dat de duivel niet stil zit, maar leer ons op u te bouwen en op u te vertrouwen. De rots der eeuwen die het gezegd hebt, in mij is uw hulp. Ik ben uw heil alleen, dat we dan afzien van al het onze. We willen zo graag altijd weer iets van onszelf meebrengen, aanvoeren, maar dat kan niet. Leer ons maar op uw genade te leunen en te steunen, want die is genoeg in leven en in sterven. We bidden voor hen die in de kracht van het leven staan. De vaders en de moeders in de opvoeding van de kinderen. Geef wijsheid van boven. Wees met onze jongeren. In de studie, in het werk, op school. Zegen toch al de arbeid die ook aan hen wordt besteed. En laat in het jonge leven het mogen leven wat Samuel ook kende. Spreek, heren, uw knecht hoort dat we luisteren naar uw heilstem. We bidden voor het werk van zending en evangelisatie. Bondsvolk Israël, in de spanning van deze tijd, wilt u het nabij zijn. Wil wonderen werken, o God van genade. Heren, we bidden u voor onze overheid. Landelijk, maar ook in de provincie. En hier ter plaatse, geef gebogen knieën. Uw wet die heilig is en goed. Laat dat voor ons de norm zijn om naar te leven. Al het andere, dat kan ons niet redden. Dat kan ons uiteindelijk geen hulp bieden. Maar doe het ons verstaan. Dat we in dat spoor, wat u ons aanwijst in uw woord, hebben te gaan. In dat rechte spoor. Heren, vergeef genadig al onze zonden. Ze zijn veel. Was en reinig ons tot het dierbare bloed van het lam. En als we u niet kennen, heren, grijp ons dan nog in het hart. Vanmorgen nog, het is nog het heden der genade. Zie op ons neer. Wees ons nabij. Geef alles wat nodig is voor de bediening van uw woord. Wij bidden het u uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 31, vers 15 en 17. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u vertrouwt, u vreest. Gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. 15 en 17 van Psalm 31. tekst voor het gemeente vindt u in Filippenzen 4, daarvan het 19e vers. Filippenzen 4, vers 19, daar luidt Gods woord: Doch, mijn God, zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. We zingen naar de prediking uit Psalm 84, daarvan het 6e vers. En dan is het alweer de eerste zondag in 2010. We zijn een grens weer overgegaan. En u hoort het ook aan voorbeden. Moeite en ziekte, al die dingen zijn ook meegegaan die grens over. Misschien zit u hier zelf wel of jij met een hart vol zorg. Hoe moet het? En nu komt de Heere in dit woord tot ons met zijn genadige belofte. Want dat mocht ook meegaan. Het woord van de Heere onze God. En dan klinkt het eerste woord, doch. Dus ondanks al die moeite en die zorgen die ook meegingen, doch of maar. En dat is niet een negatief maar, zoals wij dat wel eens gebruiken, ja maar. Nee, positief. Doch, mijn God, zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Paulus die zit gevangen, hij moet ook nog huur betalen. Hij zit in een eigen gehuurde woning, hij staat onder huisarrest. Maar zo heeft hij ook weer gelegenheid om aan die wisselende wachten, soldaten die hem bewaken, het evangelie te verkondigen. Zodat zelfs in het huis van de keizer een gemeente is ontstaan. En in de gevangenis heeft Epafroditus hem bezocht en heeft een gift meegebracht, een gave. De opbrengst van een inzameling van de gemeente van Filippi. En daar is Paulus heel blij mee. Had hij niet om gevraagd. Geen gemeente had dat ook gedaan. Maar een gave voor levensonderhoud. Want je moet weten, jongelui, Paulus die kreeg van de kerken die hij diende geen traktement zoals wij predikanten dat krijgen. Maar hij voorzag al werkend in eigen onderhoud. Niet dat het verkeerd is dat predikanten een salaris ontvangen. Integendeel, Paulus die zegt ook, juist in de Korinthebrief bijvoorbeeld, alzo heeft ook de Heere geordineerd, opgedragen voor hen die het evangelie verkondigen, dat zij van het evangelie leven. Maar Paulus die wilde echter niet dat de gemeenten hem financieel moesten helpen, zeker in die tijd, ook om aan te geven dat wat hij te verkondigen had, dat rijke evangelie van Gods genade voor niets te ontvangen is. Maar in Filippi deed men dat spontaan. De gelovigen daar die sprongen hem af en toe vrijwillig bij. En dat waardeerde de apostel ook. Het was ook al eerder in hun hart geweest, zegt hij hier. Maar nu is daar dan de uitvoering. Paulus zegt dat ze verwakkerd zijn om aan hem te denken. Moet u maar denken aan dit beeld van een boom in de winterslaap en die dan uitloopt in het voorjaar. De liefde was weer opgebloeid na een tijd. Ja, geven, milddadigheid, dat is vaak een goede graadmeter om de geestelijke stand van de gemeente te leren kennen. Aan wat de gemeente offert aan het woord van de Heere, maar ook aan anderen. Dus voor de dienst van de Heere, maar ook aan hen die gebrek lijden, dichtbij of ver weg. Daar is inderdaad wel aan te zien of het woord ons iets waard is. Of dat woord ons iets gedaan heeft, laten we dat niet vergeten. Paulus wil niet verkeerd begrepen worden. Nee, hij was niet op hun gaven uit. Maar hij lette op het hart wat uit die gaven spreekt. En daarom zegt hij ook niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Hij merkt daar dus uit dat het evangelie ingang gevonden heeft. Waar de Heere gaat geven, gemeente, gaan wij ook geven. Als je oog krijgt voor die onuitsprekelijke gave van de Heere, dat hij de Zoon van zijn liefde heeft gegeven tot een verzoening voor onze zonden. Als je ziet wat dat betekent heeft, wat dat gekost heeft. Dan word je ook een gever. Wij beseffen dat je een rentmeester bent, dat je niets verdiend hebt. Dat het allemaal genade is wat je ontvangen hebt van de Heere. En Paulus spreekt ook in dit opzicht over een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk. Als dan Epafroditus met die gave uit Filippi komt. Een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk. In hun gave eren ze de Heere. Daarin komt de geestelijke gezindheid uit. Die ruik je eruit, zou je kunnen zeggen. En dan moet je maar denken aan Genesis 8. Want als Noach na de zondvloed dat offer brengt aan de Heere, dan staat er ook en de Heere rook die liefelijke reuk. Hij ruikt dat. Een offer aan hem. En dat is de Heere aangenaam. Die gift dus van Filippi wordt een offer genoemd. Dat is meer dan een gift. Want dat betekent dat degene die het brengt, het ook wat gekost heeft. Ja, dat is toch wel leerzaam. Dat is een prachtige naam voor collecte. Want wij hebben het dan over de collecte is dan en dan. Maar een oudere uitdrukking, en die is erg mooi, dat is de dienst der offeranden. Het is een offer. Wat een verouderde uitdrukking, maar het geeft wel heel duidelijk aan waar het om gaat. Want jongens en meisjes, de diakenen die kijken niet alleen in die zak wat erin zit, als ze gaan tellen enzovoort. Maar de Heere kijkt er ook in. En hij ziet of het hart van ons erin klopt. Hij heeft de vrijwillige gever, de blijmoedige gever lief. Doch, mijn God. Een wending dus. Ging het vanaf vers 10 over de nooddruft, dat betekent wat je nodig hebt. De nooddruft van Paulus. Paulus denkt ook aan de nooddruft van de Filippenzen. Want niet alleen deze apostel heeft behoeften, dingen die hij nodig heeft. Kennelijk waren in de gemeente van Filippi er ook vele en grote noden. Ze hadden niet gegeven van hun overvloed. Paulus die schrijft ook van hen in 2 Korinthe 8. Hun zeer diepe armoede is overvloedig geweest tot milddadigheid. En we lezen ook nog dat ze niet naar vermogen, maar zelfs boven vermogen hadden gegeven. Zouden ze wellicht door die mildheid tijdelijk in verlegenheid geraakt zijn, dat het toch wat te veel leek te zijn? Hoe moet dat nu met ons verder? Nou, zegt Paulus, dan hoef je daar niet bezorgd over te zijn. Doch, mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid. Paulus die keert dus hier de rollen om. Eerst waren de Filippenzen de weldoeners. En nu stelt hij het zo voor dat zij de behoeftigen zijn. En dat hij wat voor hen heeft. Ja, daar mogen ze best aan denken. Aan de noden, de behoeften. Mag je ook best aan denken. Je kunt met zorg bepaalde ontwikkelingen tegemoet zien in de toekomst. Je kunt met zorg vervuld zijn als het gaat om je gezondheid, over economische omstandigheden. Maar niemand, gemeente, kan daar uiteindelijk in voorzien. Niemand kan dat wegnemen dan alleen de Heere. Laten we dat goed bedenken. En zo schenkt Paulus ook een tegengave hier. Evenals Petrus en Johannes bij die kreupelen, bij die schone poort, mag hij het in feite zeggen, zilver of goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. En dan verkondigt hij hoe rijk de Heere wel niet is. Mijn God, toch? Mijn God. Waarom staat dat bezittelijk voornaamwoord er nou bij? Staat niet alleen toch God. Dat zou ook genoeg zijn. Jazeker. Maar er staat toch heel wel bewust een bezittelijk voornaamwoord bij. Dat is niet maar om variatie aan te brengen. Nee, hij wil er als het ware mee zeggen, dat is nou de God die in mijn leven gekomen is. Op weg naar Damascus. Dat is de God die mij te sterk geworden is, die me gegrepen heeft om me nooit meer los te laten. Elders zegt hij, denk maar aan die schipbreuk, dat hij dan zegt, wiens ik ben, welke ik ook dien. In de dienst van die God sta ik. Mijn God. De Heere zou voor hem zorgen, daar was hij heilig van overtuigd. Mijn God. Kunt u dat ook zeggen? Denk eens aan die mooie zondag 1 van de catechismus. Zijn eigendom te zijn in leven en sterven, dat is niet een automatische zaak, dat weet u wel. Dat is niet vanzelfsprekend. We willen het niet eens vanuit onszelf. Mijn God. We hebben het gehoord, hè? Boven de wet. Elke zondag hoor je het weer. Ik ben de Heere, uw God. Zo dicht komt de Heere bij. Hij wil onze God zijn. Het kan alleen maar door de Heer Jezus Christus, zal ik straks nog iets over zeggen, maar daar gaat het om. Doch, mijn God, hij heeft genadig naar me omgezien. Hij heeft me ontrukt aan de macht van de boze. Deze God is mijn God. Kijk, dat klinkt er nu in mee. En dat is de grootste zegen. Ja, zegt u, dat kan ik me nog wel voorstellen dat Paulus dat kon zeggen, maar ik... Paulus heeft gezegd dat hij de grootste der zondaren was. Want dan kan het voor u toch ook en voor jou. Ga naar deze Heere toe, want bij hem is raad. Bij hem is genade voor de grootste der zondaren. En als je deze God tot je deel hebt, dan heb je niet maar veel, maar denk maar aan die geschiedenis van Jacob en Esau, dan heb je alles. Doch, mijn God, wat wil Paulus dan om je zeggen? Wel, die Filippenzen die hebben hem in die gevangenis verblijd met hun gaven. En nou wil hij hiermee zeggen, dat heb je niet alleen mij gedaan, maar mijn God. Want ik sta in zijn dienst. Doch mijn God, wat je aan mij gedaan hebt, heb je aan hem gedaan. Want hij heeft als dienstknecht van de Heere die gaven ontvangen. Denk maar aan wat de Heer Jezus zelf ook zegt als het gaat om het grote oordeel. En als je eerder voor hem verschijnt. Dat de Heere dan zal zeggen tot degene die hem lief gehad hebben en die ook in het leven getoond hebben dat zij mild waren in het geven. Voor zover gij dat aan één van deze mijn minsten gedaan hebt. Denk maar aan een beker koud water geven of wat dan ook. Hebt u dat aan mij gedaan? Maar als we dat niet kennen, gemeente, in ons leven, dan geldt dat tegenovergestelde. Dan heb je dat niet aan mij gedaan, zegt de Heere. Zo ernstig. Zo nauw luistert dat. De Heere vraagt van ons ook dat we geven. Verstaan we wel voldoende? Dat we daarmee ook onze gaven en krachten aan de Heere mogen toewijden. Alles wat om hem geschonken en in zijn dienst gedaan wordt, dat rekent de Heere als aan hem gedaan. Calvijn die zegt, de Filippenzen hadden daar waarlijk op Gods akker gezaaid. Gods akker. Het zal nooit onvruchtbaar zijn, gemeente. Daar zaait een mens nooit te vergeefs op. Geld dat je voor de Heere aanwendt, kracht die in zijn dienst besteedt, de tijd die je aan de Heere en aan zijn dienst besteedt, heb je op het allerbest belegd. Dat mogen we als ambtsdragers ons ook wel eens goed realiseren. Als leidinggevende in de gemeente, in commissies, in verenigingen, zondagsschool, de kosters, de organisten. Dat is niet te vergeefs. Als we uit liefde tot de Heere onze tijd en onze gaven besteden, dan zegt de Heere, dat heb je aan mij gedaan. Paulus zegt als het ware, mijn God laat dat niet onbeantwoord. Doch, mijn God. Hij weet dat God vergoeden zal wat ze hem gedaan hebben. Nou, dat heeft niks te maken met werkheiligheid of zo hoor. Met verdienstelijkheid van goede werken. Oh nee, want verdiend hebben we niets. Puur genade, maar de Heere wil het wel bekronen. Mijn God, die voor mij gezorgd heeft, die zal ook voor u zorgen. Bij hem is de wil en het vermogen. Paulus die weet hoe een mens op God kan rekenen. De zegen van de Heere had hem rijk gemaakt. Daar moeten we het ook alleen maar van hebben. Mijn God. Let daar eens op. Hij is God. Niets is voor hem te moeilijk. Het is geen onbekende God voor Paulus. Het is de God van de voorzienigheid. Hij opent zijn hand en verzadigt al wat er leeft naar zijn welbehagen. Paulus staat in dienst van een rijke God die hemel, zee en aarde bezit. Die al de schatten van de hemel en de aarde in zijn hand heeft. Van hem is het goud en het vee op 1000 bergen. O gemeente, we hebben met zo'n rijke God te doen. Jongelui, daar kun je geen voorstelling van maken. En al zou de aarde niet genoeg hebben, dan is de hemel nog rijk genoeg om het nodige te geven. Mild en overvloedig. Zo dankt Paulus dus voor die collecte. Hij is er blij mee. Hij heeft er nooit om gevraagd. Hij zegt ook niet dat hij gebrek heeft. In vers 11 staat niet dat ik dit zeg vanwege gebrek. Ze mogen niet denken dat de Heer hem zonder die gave zou hebben laten omkomen. Of dat hij zonder die gave zich heel ongelukkig zou hebben gevoeld. Hij klaagt niet. Is dat niet een beschamend voorbeeld? Een les ook voor de komende tijd. In dit nieuwe jaar dat we weer ingegaan zijn. Hij heeft, zegt hij, geleerd vergenoegd te zijn, tevreden te zijn. Een gevangen geloofsheld, moet u nagaan. Die niet in zo'n prachtig kerkgebouw zit als wij hier. Maar daar in zo'n huisje, onder huisarrest. Hij heeft het geleerd, staat er. Moet geleerd worden. Wat leer je dan? Dat het de goede tierenheden van de Heere zijn, dat we niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Elke morgen nieuw die trouw van de Heere. Als je dat gaat zien, gemeente, en dat wil de Heere ons leren. Niks verdient. Alleen maar de eeuwige dood. Alles wat je dan ontvangt, dat is genade, dat is puur genade. Dat wordt een wonder. Christus is het die hem kracht geeft, dat is het geheim. De gaven die mogen ook nooit de plaats innemen van de Heere. Mijn God. Hij leeft niet van de gaven, maar van de kracht van de Heere. De Heere is mijn licht en mijn heil. Hij is mijn levenskracht. Kijk, dat deed hem nou in voorspoed dankbaar zijn, in tegenspoed geduldig en voor de toekomst vol vertrouwen. Gebrek en overvloed kwamen wisselend in het leven van deze apostel voor. Maar in alles was het Christus die hem kracht verleende. Hij weet uit Gods hand te leven. Hij weet overvloed te hebben en gebrek te lijden. Hij heeft het geleerd. Hebben wij het al geleerd? Doch mijn God, de genade van de Heere, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard. De God en Vader, weten we, van onze Heer Jezus Christus. De God van de hemel, die het zal voorzien, ook voor de toekomst, waar je op mag verlaten. In het geloof dat het alleen maar van hem verwacht. Wat doet die God dan? Naar zijn rijkdom vervullen, al uw nooddruft, staat er hier in de tekst. U bent misschien wel met een hart vol zorgen het nieuwe jaar ingegaan. Hoe moet het gaan in de toekomst? Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Hoe gaat het economisch? Heb ik straks al werk? Hoe zal het met mijn gezondheid gaan? Zal ik mijn examen halen? Hoe gaat het in de studie? Hoe is het thuis? Hoe zal het nou in het gezin gaan in die komende tijd? De opvoeding. Al uw nooddruft. Het is die God bekend wat we nodig hebben, gemeente. Uw tobben, uw verdriet, uw moeite, dat gaat niet aan zijn alziend oog voorbij. Nooddruft, dat wil zeggen onze behoeften, de dingen die we nodig hebben. Ze hadden allerlei behoeften. En dat moeten we niet beperken tot alleen maar stoffelijke zaken. Dat omvat heel het leven, heel het bestaan zoals God dat gemaakt heeft. Met behoefte aan eten en drinken, arbeid, gezondheid, verlangen naar vrede en vrijheid, naar vriendschap en liefde. De band aan vader, aan moeder, aan je man, aan je vrouw. je kinderen, het verlangen naar kinderen en de zorg om kinderen. Alles dus van dit tijdelijke bestaan in materieel opzicht ook, maar alles ook in geestelijk opzicht. Dus de dingen van het hart. Dat hart dat onrustig is, zolang het geen rust in God vindt. Eén ding is nodig, heeft de Heer Jezus toch zelf gezegd. Dat betekent niet dat al het andere allemaal niet van belang is, maar dat ene, dat moet al het andere beheersen, daar gaat het om. Hem te kennen, dat is het eeuwige leven. Het sluit dus niets uit. Het houdt alles in. Al uw nooddruft naar lichaam en ziel voor tijd en eeuwigheid. Ja, je hebt behoeften als mens, als echtgenoot, echtgenote, als ambtsdrager, als vader, als moeder, als burger, gemeentelid, als weduwe, weduwnaar, als wees. Je ouders moest je missen. En naarmate je ouder wordt, dan heb je meer behoeften. Is niet waar? Meer liefde heb je nodig. Meer geduld. Meer vergeving. Meer wijsheid. Meer geloof. Meer moed. Meer kennis van de Bijbel. Meer kennis van de Heer Jezus Christus. Meer kracht voor de dienst van God. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft. De grote en de kleine. Van welke aard ook. Met oude genade, met de genade van gisteren en van het afgelopen jaar. Het is heel rijk als u het hebt ondervonden in uw leven. Wat de Heere kan, wat hij vermag, is een vergevende liefde ook. Maar met die oude genade kan ik het niet doen. Daar is nieuwe nodig, elke keer weer. En die is er ook, al uw nooddruft. Alleen, jongelui, kijk eens goed, wat staat er? Er staat niet al uw begeerten, uw verlangens. Nee, al uw nooddruft. Want ach, wij kunnen als dwaze kinderen soms allerlei verlangens koesteren. Waarvan de vervulling schadelijk zelfs is voor je leven. Het gaat om wat we werkelijk nodig hebben. Dat wordt hier beloofd. Als we niet ontvangen wat we begeren, dan kunnen we er ook zeker van zijn dat we dat niet nodig hebben. Dan doet de Heere dat omdat hij dat niet goed voor ons vindt. En hij onthoudt ons die dingen die voor ons leven en voor het bereiken van ons levensdoel naar zijn volmaakt inzicht nuttig of zelfs schadelijk zouden zijn. Dan onthoudt de Heere ons die dingen. En dat geldt niet alleen van die verlangens waarin we iets verkeerds begeren, want er kunnen ook verkeerde verlangens zijn. Moeten ook aan ontdekt worden. Nee, dat kunnen ook op zichzelf goede dingen zijn. Waarom krijgen sommige echtparen geen kinderen, terwijl ze er zo vurig naar verlangen? Waarom vinden sommige jongens of meisjes niet de juiste huwelijkspartner, terwijl ze dat wel zo graag zouden willen? Om gebeden hebben. Waarom komt er in het leven van menige zieken geen beterschap? Terwijl het toch zo omgevraagd is, gesmeekt is. Ook door de gemeente, in het gebed. Waarom behaal je dat diploma niet? Zo vurig begeerde je het, hij had er zo hard voor gewerkt. Waarom krijg je die baan nou niet? Die je zo graag had willen hebben, waar je dacht, nou dat is het. Menig mensenkind lijdt door zulke onvervulde verlangens. Die verlangens die zijn niet verkeerd. Helemaal niet. De begeerte naar een kind of naar gezondheid, dat heeft de Heere zelf in het hart gelegd. Maar God weet voor ieder van ons apart wat goed voor ons is. En zo kan hij ons ook in zijn wijsheid en liefde het mindere onthouden om juist het meerdere te schenken. En wat voor ons nodig is, nooddruft, dat geeft hij ons ook op de tijd die voor ons goed is, geschikt is. Wij mogen onze begeerte hebben en ook aan de Heer bekendmaken. Maar wij moeten altijd weer leren om kinderlijk met de Heer te leven, op de Heer te vertrouwen. Vader weet wat goed voor mij is. Wie zich zo aan hem gewendt, u kent die tekst wellicht uit Job. Gewen u toch aan hem. Als je zo aan hem wendt, dan leef je in vrede en blijdschap. Dat is een strijd, maar dat mag geleerd worden. Paulus zegt ook, ik heb het geleerd. Dat is niet een rekensommetje. Maar niet al onze begeerten zijn voor ons des levens noodzakelijk. Dan moet u niet denken, hoor, dat dit dan maar een schrale belofte is die hier staat. Nee, want alles blijft over wat echt noodzakelijk is voor onze ziel en voor ons lichaam en voor tijd en voor eeuwigheid. Het gaat over alles wat je hebben moet om ook bekwaam te zijn, geschikt te zijn voor de taak die de Heere voor je heeft weggelegd. Het gaat over vergeving van zonde, over bijstand in de geestelijke strijd. Bovenal gaat het om God zelf, die je deel wil zijn tot in eeuwigheid en die de vervulling wil zijn van je eeuwig bestaan. Is dat niet rijk? Heeft de Heere dat ook niet gezegd? Dat hij met Christus alles geeft, alles wat je nodig hebt. Wij moeten bij nooddruf dus niet denken aan een bestaan, ook niet aan een bestaan dat precies op de grens blijft van het strikt noodzakelijke. Zo is het ook weer niet. Kijk maar in de schepping. God schiep in rijke overdaad. Bloemen, planten, dieren, heerlijke geuren en kleuren. Wat een verscheidenheid is er. Hij die elke bloem een plaats geeft waar die bloeien mag, naar zijn aard. Hij weet ook welke plaats ieder van zijn kinderen moet innemen. En hij zal ook alles schenken wat je nodig hebt om die plaats in te nemen. Voor je bestemming. Mijn God zal vervullen al uw nooddruft, zegt Paulus. Vervullen. Kijk, dan blijft er geen leegheid meer over. Dat snapt u toch wel? Dat zegt Paulus tegen die Filippenzen die in hun zeer diepe armoede boven vermogen hadden gegeven. Dat had hun behoefte eigenlijk nog groter gemaakt. Maar nu zegt deze apostel in feite, het hindert niet. Onze noden zijn de lege vaten die God wil vullen. De olie in Gods kruik houdt niet op te vloeien zolang er nog ergens een leegheid van onze nooddruft behoefte is. Het is alsof Paulus wil wijzen op wat er ook staat, bijvoorbeeld in Malachi 3. Dan zegt de Heer, brengt al de tiende in het schathuis, opdat er spijs zij in mijn huis. En beproeft mij nu daarin, zegt de Heer der Israëlen, of ik u dan niet open zal doen, de vensters van de hemel. En uw zegen zal afgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Hij zal dat doen. Daar mogen ze op rekenen. Mijn God zal vervullen. Niet mocht dat eens gebeuren. Nee, daar hoeft de gemeente niet over in het onzekere te verkeren. Alsof er geen beloften zijn die met grote vastheid getuigen van de genade en van de hulp van de Heere. Dat gaat niet automatisch. Wat zegt de Heer? Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Daar hebt u het. In de weg van het gebed. De Heere wil er om gebeden worden. En dan, hij zal vervullen naar zijn rijkdom. God kan de sluizen van de vensters van de hemel open. We hebben het wel eens over een koninklijke gift als er een grote gift wordt gegeven. Maar God gaat daar ver bovenuit, gemeente. Van hem komen goddelijke giften. En hij wil dat ook doen in het alledaagse leven van zijn kinderen. Niet als een bijzonderheid, zo nu en dan eens, maar als een gedurige zorg voor de zijne. Ik ben de Heere, uw God. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. God geeft nooddruft. Dat wat we nodig hebben voor onszelf, voor de onze, voor het werk, bedrijf. Voor de gemeente. Hij kan naar zijn rijkdom al die nooddruft vervullen. mijn God. Hij kan overal bij om het te halen, in milde overvloed, en om het op de bestemde plaats te brengen, naar zijn rijkdom, al wat u ontbreekt. Kijk eens naar die wonderbare visvangst. Aan de ene kant niks, aan de andere kant zo, vol, schipvol. Naar zijn rijkdom. Er is ook nooddruft in de gemeente. Wat heeft de gemeente niet nodig? Een plaats om samen te komen. Nou, u hebt toch wel meer dan nooddruft gekregen als ik dit zo bekijk. Je kunt ook in een schuur samenkomen, is het waar of niet? Dan heeft de Heer ook een plaats en er zijn er. Die moeten samenkomen in heel moeilijke omstandigheden, maar ze komen daar samen rond het woord, verwarmd door het woord van de Heer. Wat heeft de Heer dan rijke zegen gegeven? Nooddruft. Als ambtsdragers heb je nooddruft. Nodig. Wijsheid om de gemeente voor te gaan. Genade. Ambtelijke genade ook. Om in die dienst bezig te kunnen zijn. Afhankelijkheid. Om uit zijn hand te leven. Genade. Nooddruft in het bezoekwerk. Catechese. Noem maar op. In al die dingen. Ook als het gaat om de gezondheid van ambtsdragers. Dat ziet u maar weer. Een van de predikanten. Je kunt zo uitgeschakeld zijn. Maar de Heere wil voorzien. Wat een nooddruft. Zal God daar nu niet in kunnen en willen voorzien? Doe uw mond wijd open. Laten we toch worstelen aan de troon van Gods genade. Niet om het zelf maar goed te hebben. Maar met het oog op de dienst van de Heere. Hij die het zo waard is om gediend te worden. Heere, laat mijn leven aan uw dienst gewijd mogen zijn. En dan geestelijke nooddruft. Wat je moet leren in het leven met de Heer. En wat je moet afleren. Wat je in de praktijk moet brengen. Hoe dat allemaal moet. Is God nou niet rijk om dat te geven? Jazeker. Wat de rijkdommen liggen er niet in het woord van de Heer. En in de omgang met die drie enige God. In het gebed. Wil de Heer dat schenken. Gods verborgen omgang vinden zielen. Waar zijn vrees in woont. Mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen. Al uw nooddruft. Hoe doet hij dat? In heerlijkheid. Dat betekent niet in de heerlijkheid in de hemel. Dat is ook waar. In het rijk van de heerlijkheid. Waar alles volmaakt is, de hemel. Daar zal Gods volk ook alles vinden wat nodig is om hem te dienen. Geen zonde meer, geen gebreken meer. Naar lichaam en ziel. Op die nieuwe aarde straks alom zijn lof ontvouwen. Zonder dat er iets tussen komt. Daar zal Gods kerk alles vinden wat de kerk nodig heeft om echt kerk te kunnen zijn. De eenheid. Het gericht zijn alleen op de grote ambtsdrager, de Heer Jezus Christus. Een maatschappij waar de wolf en het lam tezamen zullen weiden en de leeuw stro zal eten gelijk een rund. Het vrederijk. Maar de Heere doet dat niet straks pas in de hemel of op de nieuwe aarde, maar ook hier, gemeente. Al uw nooddruft vervullen in heerlijkheid. Zijn kracht, Paulus heeft het ervaren, wordt in zwakheid volbracht. Hoe vervult hij dan? Onwillig, tegen wil en dank? Nee, er staat naar zijn rijkdom. Op een heerlijke wijze. Was er niet over bij de vermenigvuldiging van de broden? In heerlijkheid. Dat wil zeggen, het zal op een heerlijke wijze gebeuren. Wij hebben een God die wonderen doet. En die rijk is in barmhartigheid. En als hij in nooddruft voorziet, dan doet hij dat altijd op een heerlijke wijze. En dat doet een arm volk toch rijk zijn. Rijk in de Heere. In heerlijkheid. Hiermee zegt Paulus iets over de manier dus waarop de Heere dat doet in heerlijkheid. Oh, wat kan de Heer het wonderlijk maken? Weet u ervan? Hoe vol kun je er soms van zijn? De weelde van vriendschap, van liefde. De rijkdom van oudervreugde. De schoonheid van de natuur. De vreugde die je vindt in de arbeid. De vrede van God, ja, dat bovenal. Wat kan dat je leven? In je leven al een wilde brengen. Dan is Wat een van de psalmen ook zegt, de beker overvloeiende. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Here voor zijn gena vergelden. Kent u het? Die dankbaarheid. Here, wat bent u goed en groot. Je dicht bij de Here mag leven, uit zijn hand, onderwezen door hem. De rijkdom en de schatten van zijn genade als het voor je open gaat. Dat hij alles wil zijn. Al mijn schuld wil uitdelgen. En dat nu. Terwijl het schepsel nog zucht. En het leven nog gebroken is. Nu straalt soms al iets van die heerlijkheid zo wonderlijk door. Hoe moet dat dan wel niet zijn. Als God die volkomenheid gaat schenken. Aan alle die hem lief hebben. Wat moet dat groot zijn? Verlangt u er wel eens naar? Als je hier zo die gebrokenheid merkt, ook in het dienen van de Here. Telkens weer die zonde ertussen. Mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid. En nou wijst dat in heerlijkheid ook nog op iets anders. Want het spreekt namelijk ook van de weg waarlangs de Here die vervulling brengt. Die weg die is voor ons vaak raadselachtig. De Heer beproeft zijn kinderen. Soms door ze te laten wachten. De Heer wil dan dat we aanhouden. Hij weet dat dat goed voor ons is. Om vaster ook te wortelen in zijn genade. Soms beproeft hij ze op deze manier. Dat hij niet geeft wat ze zo vurig begeren. In dat dagelijkse leven. Misschien zelfs door hen soms af te nemen wat ze in groot verdriet verliezen. Maar in deze tekst laat de Heer een lichtstraal vallen op dat donkere pad van zovelen. Hij zegt dat alles in dienst staat van de vervulling van die ware behoeften. Dat in heerlijkheid, dat spreekt dus van die aanbiddelijke wegen van de Heer. Onnaspeurlijk inderdaad, maar toch, hij is wijs, hij is goed. Soms mag er al iets gezien worden van Gods wijze wegen. Als je bijvoorbeeld mag zien dat alles gericht is op de ontplooiing van je leven als kind van God. Hoe dan? Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Daar heb je zoiets. Dat je toch zegt, oh, het was zo'n moeilijke tijd, maar ik heb het toch nog geleerd om alles van de Heere te verwachten. En ik ben niet beschaamd uitgekomen met hem. Ik heb geleerd in dat alles. Dat ik het niet waard ben dat de Heere naar me omziet. En dat hij toch in zijn genade zijn handen heeft uitgebreid naar mij. En gezorgd heeft dwars door alles heen. Meer de genade leren zien. Maar dat in heerlijkheid, dat verzekert ons ook dat die goddelijke heerlijkheid er ook dan is. Wanneer Gods hoog bestuur voor je nog duister is, schijnen mij uw wegen duister. Eenmaal toont hij al zijn luister. Eens zal de heerlijkheid van Gods doen openbaar worden voor aller oog. Dan zal hij alles maken dat u verwonderen moet. En dan nog één uitdrukking. Last but not least. Zo zeggen we dat soms. Wel het laatst genoemd. Maar daarom niet minder belangrijk. Het staat wel achteraan. Maar die woorden bepalen het geheel. Door Christus Jezus. Al die gaven is er alleen maar door Christus Jezus. Hij heeft het verworven. De vergeving van zonden. De vrede voor het hart. Het brood. Het drinken. De kleren. Je gezondheid, alles waardoor het leven kleur en fleur heeft, verworven door hem. Maar ook de genade, die genoeg is om welgetroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Hij wil het schenken, uit louter genade. En het kan door Christus Jezus. Wat het gekost heeft, Golgotha. Waar hij, Christus Jezus, alle troost moest missen. Waar hij zich helemaal ontledigd heeft. Opdat jouw leven ware vervulling zou kunnen krijgen. Nu deelt hij die schatten uit. schatten die Christus heeft verworven. U verdient niks. Jij verdient niets. Ook met je offeren niet. En ook niet met je bezig zijn in de dienst van de Heer. Al doe je nog zoveel. Dat is alleen maar de weg waarin God het u schenken wil. Wat Christus verdiende. Genade alleen door Christus Jezus. Dat betekent ook dat het alleen ontvangen wordt in die band aan de Heer Jezus Christus. Dan ben je ook alleen maar bekwaam om te dienen, om te offeren. Heeft de Heer Jezus niet zelf gezegd, denk aan Johannes 15. Wie in mij blijft, die draagt veel vrucht. En zonder mij kun je niets doen. Door Christus Jezus. Hij is de verdienende oorzaak. Hij is arm geworden. Terwijl hij rijk was. Opdat wij uit zijn armoede zouden rijk worden. In de stal van Bethlehem. Daar vindt u het broodhuis voor lichamelijke en geestelijke spijs. Op Golgotha. Daar ziet u die fontein van alle lichamelijke en geestelijke zegeningen. Daar is de bron van alle wijsheid die een mens nodig heeft. Voor het geestelijke leven ook. Daar hangt hij aan het vloekhout. Om te verdienen vergeving van zonde, leven tot in eeuwigheid. Daar ontvang je en vind je ook de kracht, de bron van kracht om te leven en om staande te blijven in allerlei omstandigheden, ook heel moeilijke omstandigheden. Kracht voor lichaam en ziel. Kracht voor het stichten van een gezin. Voor het ontvangen van kinderen. Voor het opvoeden van kinderen. Noem u maar op. Je kunt niets bedenken. Of het is te vinden in de Heere Jezus Christus. Alles wat je nodig hebt om welgetroost te leven en eenmaal zalig te sterven. In mij is uw hulp, zegt de Heere. Mag Paulus dat nou zomaar zeggen? Zal God dat wel willen? Wat een geloof, wat een krediet op zijn God. Wat een vertrouwen. Gemeente. Hij heeft het in zijn leven geleerd, ervaren. Nooit is deze apostel teleurgesteld met deze Here uitgekomen. Mijn God, durf het met deze Here te wagen. Als gemeente, persoonlijk. Nee, het is niet altijd eenvoudig om precies de weg te weten die de Here wijst. Maar één ding is zeker, Gods woord verzekert hier. Dat wie achter de Heere aankomt, zijn leven aan hem toeleert vertrouwen. Dat je daar niet bevreesd hoeft te zijn voor de toekomst. Mijn God zal vervullen, vervullen. Dat is niet maar gedeeltelijk en ook niet maar half, maar dat is helemaal. Ze hebben Paulus geholpen in een bepaalde nooddruft. Maar hier zegt de apostel, God zal vervullen. Al uw nooddruft. En dan niet maar door Epafroditus, een mens, al wil de Heer mensen gebruiken, maar door Christus. Al uw nooddruft. Van de Filippenzen. Die gegeven hadden voor de Heer. En dat belooft de Heer nu aan allen. Die hem vrezen, die hem dienen, die hem liefhebben. Weet u wat die Heer zegt? Ook als u zegt, maar zo is mijn hart niet. En het is zo hard en ik zie er ook helemaal niks in die dienst van de Heer. Kost alleen maar een hoop tijd en energie en geld. Hij zegt, het komt tot mij en uw ziel zal leven. Leert van mij. Hij wil het ons leren. Moet ook hoor, dat is nou het werk van de Heilige Geest. Maar daarvoor laat de Heer het verkondigen. We hebben een God, jongelui, die zo rijk is en zo goed is en zo mild is. Dat hij alles voor je wil zijn en je leven wil leiden tot het heerlijke doen. En daarom zegt de Heer ook, waarom weeg je toch geld uit voor hetgeen geen brood is en arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Doe uw mond wijd open. Zullen we als het economisch minder gaat, allereerst bezuinigen op Gods Koninkrijk? Nee, laten we ons maar vastklemmen aan deze belofte. Mijn God zal. Ja, de wereld zegt geven. In de dienst van de Heer, dat verarmt. Nee, zegt het geloof. Dat verrijkt. Het geloof dat rekent niet met weggegeven geld, maar met die blijvende God in hem alles. Oh, je mag Christus naam gebruiken op de bank van de genade. Om Jezus wil. Om zo te ontvangen genade, voor de grootste der zondaren. Als je schuld hemelhoog, en we hebben zo'n schuld. Dat de Heere zegt, mijn bloed reinigt van alle zonden. Doe uw mond wijd open, vraag erom. In die weg wil de Heere het mild en overvloedig schenken. Kom slechts tot hem en laat je vervullen. Geen goede werken, geen tranen. Alleen uw zonden, uw gebreken, uw dwaasheden, lege vaten. Breng dat maar mee, als een bedelaar. Want deze ontvangt zondaars en eet met hen. Verwacht u het nog van uzelf? Van je eigen krachten, van je eigen mogelijkheden? De jongen zullen moede en mat worden. En de jongelingen zullen gewis vallen. Maar die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Want God, de Heere, zo goed, zo mild is te alle tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden. Zelfs niet in de dood. Die in oprechtheid voor hem leven. Welzalig, Heere, die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Amen. Laten wij bidden en danken. Heere, barmhartige en trouwe God. Wij mogen tot u komen om u hartelijk dank te zeggen voor zoveel goedheid en trouw die u ons bewijst. Dat u ons het woord laat horen, waarin heel duidelijk ook de weg gewezen wordt dat in u onze hulp en kracht is. Dat u alles wil schenken wat we nodig hebben voor tijd en voor eeuwigheid. Wat een diepe weg was dat, die u daarvoor moest gaan. Maar u hebt het gedaan, vrijwillig, gewillig, uit onbegrijpelijke liefde. Heere, we smeken u, geef toch dat we u daarin nodig hebben. Dat we het niet verwachten van mensen en van dingen, van omstandigheden. S mensen heil is ijdelheid. En omstandigheden, ze kunnen zo veranderen. Ze kunnen uiteindelijk geen hulp bieden. Gij alleen. Heere, geef dat zo onze ogen op u geslagen zijn. Immers is mijn ziel stil tot God. Van hem is mijn heil. Ga met ons mee. Werk door uw Heilige Geest dit woord door, dat het ingang vindt in onze harten. Uw naam ter eer, ons tot zaligheid, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 68, daarvan het 10e vers: Gelooft zij God met diep ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Dus het 10e van 68, en u krijgt eerst gelegenheid voor het geven van uw offer. Ontvangt met biddende harten de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.